U vindt de tekstwoorden voor de prediking, gemeente, op deze middagmiddag in wat u is voorgelezen, Filippenzen 4, en daarvan naderen de versen 6 en 7. En dan lezen wij in vers 6 en 7 van Filippenzen 4, weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Deze woorden willen ons bepalen bij heilige onbezorgdheid. Dat is het thema. Wij staan bij drie aandachtspunten stil met de hulp des Heren en onder de inwachting van de Heilige Geest. Allereerst staan we stil bij een oproep daartoe tot die heilige onbezorgdheid. Wees in geen ding bezorgd. De tweede plaats letten wij op het middel daarvoor. En er worden drie dingen genoemd. Bidden, smeken en danken. En dan ten derde de vrucht daaruit. Dat is het zevende vers. De vrede Gods. En wat er volgt. Dus we gaan luisteren vanmiddag naar heilige onbezorgdheid, de oproep daartoe. En het middel daarvoor en de vrucht daaruit. Gemeente, jongens en meisjes, Paulus is de schrijver van deze brief. En op het moment dat we hem zien schrijven, bevindt hij zich in hele moeilijke omstandigheden. Vol zorg, want hij zit in de gevangenis. Wat heeft Paulus dan voor een verkeerds gedaan? Helemaal niets. Hij heeft alleen maar gepreekt van die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. Hij predikte Christus. O, en nu schrijft hij deze brief aan de gemeente van Filippi. Want die gemeente die had een bijzondere plaats in het hart van de apostel gekregen. En nu hij in Rome in de gevangenis zit, denkt hij aan die gemeente. Hij noemt die gemeente zelfs zijn blijdschap en zijn kroon in de Here. Dus er is een innige band tussen Paulus en de Filippenzen. Dat kunnen we ons wel een beetje voorstellen. Want toen Paulus in Filippi kwam, was er aanvankelijk helemaal geen gemeente. Ongetwijfeld kun jij en kunt u zich wel herinneren die geschiedenis van die Macedonische man die in die nacht Paulus had gewenkt en had gezegd, kom over en help ons. En Paulus, hij maakt dan uit die droom, uit dat gezicht op, dat de Heere hem geroepen had om in Europa, het vasteland van Griekenland, om daar naartoe te gaan en daar het evangelie te verkondigen. En dan komt hij daar, maar dan is er niemand die op hem wacht. Dan is er niemand die zegt, ik ben die man geweest die gezegd heeft, kom over en help ons. En toch, hij gaat preken. Hij ontmoet een groepje vrouwen langs de rivier en hij gaat erbij zitten en hij verkondigt ze Jezus Christus en dien gekruisigd. En van die vrouwen weten we, wordt er één in haar hart geraakt, Lydia. De purperverkoopster. Ze is het eerste gemeentelid in Filippi. En kort daarna volgt de bekering van die gevangenisbewaarder. De stokbewaarder. Hij wordt ook toegebracht. En het blijft niet bij die twee mensen. De een na de ander wordt in Filippi getrokken uit de duisternis en gebracht tot Gods wonderbaar en heerlijk schijnend genadelicht. En er ontstaat spoedig een bloeiende gemeente. Ja. En daar moet nou Paulus aan terugdenken. Dat heb je wel eens, hè. Dan word je stilgezet. Paulus zit in de gevangenis in Rome en ik kan weinig, maar wel denken en ook bidden. En hij denkt dus terug aan die gemeente. En hij wil ze door middel van deze brief bemoedigen en ondersteunen en vertroosten en onderwijzen. En nu hebben we vanmiddag een klein gedeelte uit die gevangenisbrief van Paulus voor ons open liggen. Een rijk woord. Weest in geen ding bezorgd. Maar terwijl we dit hebben open liggen, is er nog iets nodig. Wat dan, dominee? Nou, de Bijbel ligt open, maar mijn hart moet ook open voor dit woord. Want het is een woord wat je alleen verstaat als je in het geloof mag zijn. In het zaligmakende geloof. Want anders kun je makkelijk zeggen, wees in geen ding bezorgd. Joh, nergens over inzitten, maak je niet druk. Kom op. Ongeloof, dat zegt ook iets vanmiddag. Ja, Paulus, jij zegt wel, wees in geen ding bezorgd. Maar je hebt makkelijk praten. Jij bent niet getrouwd. Jij hebt geen gezin. Jij hebt niet de zorgen over de kinderen in de opvoeding. Ach, je moest eens weten, Paulus. Het gaat eigenlijk helemaal niet goed in deze wereld. Het gaat niet goed in Nederland. Het gaat niet goed in de kerk. En daarom het ongeloof zegt wat? Wees in geen ding bezorgd. Het ongeloof zegt, wees in alle dingen bezorgd. Maak je overal druk om en dik om. Bekommer en ontrust je over vele dingen. Ach, het ware geloof door de Heilige Geest mag er zo anders tegenover staan. Want die mag die aansporing van de apostel Paulus wel van harte bijvallen. Om de begeerten in alles door bidden, smeken en met dankzegging bekend te maken bij God. Dat is de geloofstaal. Maar het ongeloof zegt, wees in alles bezorgd. En het ongeloof zegt, wat bidden? Ach, denk je dat helpt? Smeken, danken? Zou dat nou werkelijk helpen? Daar schiet je toch niks mee op. Ik kan de hele dag wel bidden, maar daar kom je niet mee vooruit. Daar heb ik, om zo te zeggen, geen inkomsten van. Wat heb je eraan, aan bidden? Nou, dat leven waar Paulus het over heeft, in heilige onbezorgdheid, en waartoe hij de Filippenzen opwekt, en ook ons vanmiddag, dat is dus een leven wat u niet los moet koppelen van het leven des geloofs door de Heilige Geest. Maar het gaat hier om het verstaan van dit woord met mijn hart in het geloof door de kracht van de Heilige Geest. Dan krijg ik er houvast aan. Dan mag ik me daarop neerleggen op dit woord. Als hij schrijft, wees in geen ding bezorgd, dan is het goed. Om allereerst op te merken dat al dat zorgen maken, dat tobben en dat bezorgd zijn, dat is zo eigen aan ons mensenkinderen. Wie heeft er geen zorgen op Urk? Wie heeft er geen zorgen in de Moria-gemeente? Denk dat we ze allemaal hebben. De een groter en meer dan de ander. Maar er is geen hart zonder smart en geen huis zonder kruis. Waar komt dat vandaan? Onze diepe val in het paradijs. Toen is de zonde gekomen. En toen is de rust verstoord en de vrede verloren gegaan. En in plek van rust en vrede is er onrust gekomen en onvrede en angst. En daarom is het ons zo eigen om bezorgd te zijn. Hoe moet dit? Hoe zal dat? Wat kun je tegen dingen opzien? En toch zegt de Heere Jezus in de bergrede dat we door bezorgd te zijn geen el tot onze lengte, dat is niet deze lengte, hoe lang we zijn, maar dat wil zeggen dat we geen el tot onze levenslengte kunnen toedoen. Hoe bezorgd je ook bent, En de Heer Jezus zegt dan ook dat we niet bezorgd moeten zijn voor de dag van morgen, omdat elke dag genoeg heeft aan zijn eigen kwaad. En dat zegt hij dan in het kader van het feit dat hij weet van God in de hemel die zorgen wil. Waarom niet bezorgd zijn? Ach, als je bezorgd bent, dan leef je alsof er geen God is. Dan leef je alsof er geen God in de hemel is. Dan hou je geen rekening met de Here. In het leven van het geloof is bezorgdheid een zonde. De heidenen, zegt Jezus, die maken zich bezorgd. Want die hebben geen God voor hun hart. Die weten niet dat er één is die hen niet alleen heeft geschapen, maar ook nochtans wil onderhouden. Maar de ware gelovigen hebben geen enkele reden om bezorgd te zijn, maar ze hebben alles aan de Heer over te laten. Maar als je bezorgd bent, dan doe je alsof er geen God is die regeert en die alle dingen leidt in je leven. Als je bezorgd bent, dan doe je alsof de hand van God verkort is en er niet bij kan. Dan is er geen vertrouwen op hem en geen leunen op hem en geen steunen op hem, die al de zijnen verzorgt, naar lichaam en ziel beide. Bezorgdheid, las ik, werkt als een vergrootglas. Die hebben jullie misschien wel eens in de hand gehad, jongens en meisjes, een vergrootglas. Iets wat klein is, maak je met een vergrootglas groot. En zo is dat met die ongelovige bezorgdheid. Met zo'n vergrootglas of een bril van bezorgdheid. Dan kijk je naar een strootje, die ligt daar voor je op de weg. Een strootje. Maar door dat vergrootglas lijkt het wel een grote boom. Of een kleine molschoop. Met het vergrootglas van de bezorgdheid lijkt het wel een grote onoverkomelijke berg te zijn. En geloof maar dit, dat de duivel niets liever doet dan je door zijn vergrootglas te laten kijken. Door de zorgen zo uit te vergroten, dat je je daar blind op zult staren. Het gevolg is dat Gods kind, als ze door het vergrootglas van de duivel kijken, nog meer worden verward en vast komen te zitten in strikken van ongeloof en van klein geloof. En twijfelmoedig worden en wankelmoedig worden. Dan spreidt zich dat allemaal uit als een glibberige olievlek voor je ziel, zodat je struikelt en valt. Gelukkig weet de Heer, Psalm 103, wat van zijn maaksel zij te wachten. Dat we zwak van moed zijn en klein van krachten. Maar dat betekent niet dat hij meegaat met ze daarin, dat hij hun zwakheid goed praat. Want Sion heeft een machtige koning. En daarom laat deze koning van Sion zijn kind en knecht in de gevangenis deze brief schrijven aan de Filippenzen. O, wees in geen ding bezorgd, in geen ding. Iemand kan uit de persoonlijke omgang met God en wetende van zijn trouw daarvan weten dat de Heere zorgen wil. Maar het is nog iets anders dan dat dat levend is in je hart en je mag zingen. Niets is er waar ik in kan rusten. Dan in de trouw van u, o God alleen. Groot is uw trouw, o Heere. Wat heeft de Heilige Geest toch veel werk hè, met mensen. Om ze te terbrengen. Om ze er te krijgen. Maar ook om ze te houden, gemeente. Want ook de kinderen van de Heere, de gelovigen, verliezen zo makkelijk de Heere weer uit het oog van hun ziel. Net als Petrus, toen hij op Jezus zag, liep hij over de golven. Maar toen hij zag op de golven en de wind en daarop lette, zonk hij weg. En riep hij het uit, Heere, behoud me. O, zo makkelijk verlies je hem uit het oog van je ziel. Hem die gezegd heeft, ik kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Dat blijft doorgaan, dat op en neer. Zo in de wolken, zeiden ze vroeger wel. En zo in de kolken. Dat op en neer leven van Gods kerk, dat blijft doorgaan. Totdat ze daar komen. Waar niet meer zijn de zorgen, omdat ze voor eeuwig zijn geborgen. En tot die tijd, nou tot die tijd blijven zulke vermaningen nodig. Als weest in geen ding bezorgd, wentel uw weg op de Heere, vertrouw op Hem, Hij zal het maken. Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Tot die tijd geldt, weest niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten, wat zullen we drinken? Waarmede zullen wij ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen, maar uw hemelse Vader weet dat gij deze dingen alle behoeft. Een oproep dus tot heilige onbezorgdheid in het geloof voor de gemeente te Filippi en vanmiddag voor de Moria-gemeente op Urk. Want Gods vaderlijke zorg strekt zich over al de zijnen uit. Ben u iemand die de zijne is? Die zorg strekt zich uit over hun lichamen en over hun zielen. Want ze hebben een getrouwe God en zaligmaker. O, daarom hebben ze over hem nooit te klagen, dat hij het verkeerd zou doen. Want hij zegt, ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Dat zal mij zijn als de wateren Noachs toen ik zwoer. En daarom in geen enkel ding bezorgd. Dat is om zo te zeggen niet een bepaald levensoptimisme. Je hebt van die zwartkijkers, hè? En je hebt van die levensoptimisten. Ik heb hier het glas. Nou, er zijn mensen die zeggen, dominee, het glas is half vol. En er zijn mensen die zeggen, het glas is half leeg. Mensen die zeggen half leeg, dat zijn die zwartkijkers. Altijd tekort. Altijd klagen. En je hebt ook optimisten die zeggen, nou, er zit nog iets in. De helft zit er nog in. Half vol. Maar wat vanmiddag over gaat, heeft niet te maken met zwart kijken of optimistisch naar de dingen kijken, maar dat heeft te maken met leef je door het geloof in de Zoon van God die je heeft lief gehad. Want voor het leven van het geloof geldt in geen enkel ding bezorgd. Dus een kind van God, dominee, die kan rustig met de armen over elkaar blijven zitten. Nou, zo niet. De kanttekening wijst daar ook op. Dat we niet bezorgd hebben te zijn, dat sluit ons zorgen voor niet uit. Als een boer, hij zegt, nou ja, wees in geen ding bezorgd. Ik kijk wel hoe het loopt. Maar als een boer vervolgens niet de akker bewerkt, als die de akker niet omploegt, als die de akker niet glad maakt met de eg, en als hij het zaad niet zaait, of de aardappels niet poot in de grond, de pootaardappels erin brengt, dan heeft hij ook geen vrucht, dan heeft hij geen opbrengst te wachten. En een jongen die op school de kantjes ervan afloopt, ja, die hoeft niet te verwachten dat hij straks zal overgaan. Toch? En trek de lijn ook maar door naar het geestelijke. Maar ook in de Filippense brief staat, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. O, de Heere zegt dus niet, wees in geen ding bezorgd, dat houdt in. Wacht het nou maar rustig allemaal af met de armen over elkaar. Nee, als je niet zorgt voor het tijdelijke en als je niet zorgt voor het geestelijke, voor je ziel, dan verzoek je God. Ik zou zeggen, dat is haast nog erger dan bezorgdheid. We mogen werken, we moeten werken, als je kunt werken. Zorgen voor, dat is onze roeping. En dat is onze plicht en taak. Ook in het paradijs had de Heere Adam bevolen om de hof te bebouwen en te bewaren. Paradijs, hè, dat was niet met de armen over elkaar in de luie stoel liggen. Maar dat was ook werken voor Adam. De hof bebouwen en bewaren. O, dat mogen we ons dus wel goed bedenken. Niet bezorgd zijn, maar wel zorgen voor en werken aan. Nu, we zijn samengekomen op deze middag voor gewas, arbeid en visserij. Om een zegen af te smeken over de werken onze handen, maar ook over onze zielen. Iemand vraagt, maar dominee, zorgt de Heere dan alleen voor degene die hem vrezen? Zorgt hij alleen voor zijn kinderen en zorgt hij niet voor onbekeerde mensen? Nou en of, ook voor hen. Want ik lees in de psalmen dat er staat, de Heere is aan allen goed en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. De Heere zorgt voor alle mensen, ook die mensen die niet in de kerk komen. En die nooit tot God bidden. Hij zorgt voor mens en beest en doet zijn hulp nooit vruchteloos vergen. Dat is een algemene goedheid die verspreid is, zegt de Bijbel, op al zijn werken. En dan mag er wel eens een bemoediging zijn voor een ziel die hunkert naar verzoening met God. Dat is een bemoediging, hè, voor ons allemaal, dat de Heere zijn zorg aan iedereen besteedt. Ook aan u, aan jou, die misschien moet zeggen, ik kijk naar de Heere niet om. Maar zulke zielen, weet je wat het met hen is? Ze hebben zo weinig, of ik moet eigenlijk zeggen, ze hebben helemaal geen krediet op God. Dat hij zorgen zal, dat weten ze niet, want ze kennen hem niet. En onbekend maakt ook onbemind. Als je iemand niet kent, dan kun je ook op zo iemand niet vertrouwen. Bij onbekeerde mensen is geen waar geloof in het hart en daarmee ook geen geloofsvertrouwen op God. Het leeft niet bij hen van binnen. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal. En daarom, o, hoop ik dat op deze middag u in de eerste plaats en jij niet bent gekomen met de vraag, hoe zal het gaan op het werk, hoe zal het gaan in de kerk? Welke dominee zullen ze gaan beroepen? Hoe zal het gaan in de maatschappij? Hoe zal het gaan met de economie? Hoe zal het gaan met de inflatie? Hoe zal het gaan met de mondiale zorg over oorlog? Hoe zal het gaan met mijn gezondheid? Hoe zal het gaan met mijn gezin? Hoe zal het gaan? Hoe zal het lopen? Ik hoop dat je allereerst met deze vraag bezet bent. Hoe zal het zijn met mijn ziel? Laat uw begeerte in alles met bidden, smeken en dankzeggen bekend worden bij God. De oproep tot heilige onbezorgdheid. Wees in geen ding bezorgd. Voor dat leven des geloofs geldt dat in de tweede plaats het middel, de middelen daarvoor. Wat heerlijkheid dat er nou een plaats is, gemeente. Dat al datgene wat je zo bezorgd kan maken en je zo kan bezighouden, waar je dat mag brengen. Dat er een plaats is bij God. Hij zegt vanmiddag, er is een plaats bij mij. Alle begeerten, staat er, hè. Laat uw begeerten in alles Alle begeerten mag je bekendmaken bij God. Want God heeft daar een plekje voor. Oh ja? Ja. Waar dan? Nou, je mag het bekendmaken aan zijn troon. Want God zit in de troon. En omdat de Heere Jezus aan zijn rechterhand zit in die troon, die troon, geen rechterstoel, geen troon van gericht en oordeel, maar een genadestoel, een genadetroon. En het is mogelijk om met vrijmoedigheid tot die troon der genade toe te gaan en daar al je begeerten aan Hem bekend te maken en voor Hem neer te leggen. Voor zijn troon. Wat groot, hè? Dat de hemel daarvoor open staat. Dat God zich er niet van afsluit en zegt, beste mens op Urk, zoek het zelf maar uit. Je hebt mij verlaten, je hebt mij niet nodig gehad, zoek het maar uit, ik sluit me voor je af. Dat doet hij niet, hij zegt, ik heb een troon en die staat voor arme zondaren open. Wat een woord, hè. Je kan het eigenlijk vanavond, vanmiddag zo samenvatten. In geen ding bezorgd, maar in alle dingen gebed. Nou, als je dat onthoudt van de preek, ik weet niet of je meeschrijft. Maar dan moet je dan maar opschrijven of dat onthouden. In geen ding bezorgd, in alle dingen gebed. En dat is de samenhang. Ook in de tekst, want het is waar, die heilige onbezorgdheid, hoe beleef je die, hoe ontvang je die nou in die weg van bidden en smeken. In die zin dat er gebeden mag worden om dat vertrouwen des geloofs, dat betrouwen op de Heere, want Hij is goed. Betrouw op Hem, o volk in smart. Stort voor Hem uit, voor zijn troon, uw ganse hart. Want God is een toevlucht te allen tijden. Hij is een God die de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat we het in zijn hand zouden geven, zouden leggen. Hij wil het hebben. Leg alles daarom, dat is de les. Op biddag 2022, jonge meisje, mevrouw, leg alles in Gods handen. En hou het nou niet in eigen hand. Dat is verkeerd. Dat is dus die samenhang, hè? Heilig onbezorgd zijn, tegelijk het middel daarvoor, gebed. Overgeven aan Hem. Het neerleggen bij Hem. Het brengen bij Hem in het gebed. En daar laten. En daar laten. Maar ik wil ook nog op een andere samenhang wijzen in ons tekstverband. Want net zoals dat vertrouwen des geloofs als vrucht van de Heilige Geest nodig is om in geen ding bezorgd te zijn. Dat geloofsvertrouwen is daarvoor nodig. Dat kinderlijke leven is nodig. Ik vind het zo mooi dat ik veel kinderen ook vanmiddag nog zie in de kerk. Maak jij je druk erom of er morgen voldoende eten is? Nee toch. Dat vertrouw je toch wel aan papa en mama toe. Dat is een kind. Dat is vertrouwen. En zo geestelijk in het leven van de genade, dat is het kinderleven. Vertrouwen op Hem, geloofsvertrouwen gewerkt door de Heilige Geest. Hij zorgt voor mij. Dan nu, zoals dat dus vrucht is van genade, dat vertrouwen, zo is ook het echte bidden, smeken en dankzeggen vrucht van diezelfde Heilige Geest. Dat is die samenhang. Eerste gedeelte, de oproep daartoe, de middelen daarvoor. Daarin zijn we ook dus afhankelijk van het levende geloof en de kracht van de Heilige Geest. Die is onmisbaar zijn werking. Want als dat geloof er niet is, als dat geloof niet levendig is, dan maak ik mijn begeerte aan Jan en alle man bekend, maar niet aan God. Dan moet er ook maar niet op rekenen, ook niet naar ontvangen genade. Als dat geloof niet levendig is, vroeger zeiden ze, als het niet in de beoefening is, als er wantrouwen is en geen vertrouwen is, ook bij de kinderen van de Heere, dan maak je die begeerte niet daar bekend waar ze horen te komen. Waar moeten ze komen? Bij God. Uw begeerte in alles bekend maken bij God. Zeg het tegen Hem. Ga ermee tot Hem. Dat is nou zo groot, hè, dat Paulus uit de gevangenis, terwijl hij midden zelf in de zorgen zit en de ellende zit, dat hij die gemeente van Filippi daartoe aanspoort en dat hij zegt, oh, je moet al je begeerten op dat allerhoogste adres brengen. En hoe kan dat dan dat je ze daar neer mag leggen en brengen van uw God, die heeft in zijn Zoon plaats ingeruimd voor een vragend en een begerend volk. Omdat de Heer Jezus, toen Hij in de benauwdheid was van het kruis, niet werd verhoord en zei, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Omdat de hemel zich boven hem wel toesloot, kan God om Christus wil uw en jou bidden en smeken met dankzegging wel horen en verhoren. Alleen het zien op Christus aan s Vaders rechterhand gezeten doet mij heilig onbezorgd zijn. En laten we dan die woorden nog eens even afpellen. Om tot de kern te komen vanmiddag. Als hier het woordje begeerte wordt gebruikt, laat uw begeerte in alles bekend worden bij God. Dan mogen duidelijk zijn dat wij onze zondige begeerten die uit ons verdorven hart opkomen, onze zondige begeerten, onze vleeselijke begeerten, die mag je wel bekendmaken aan God. Zeg het maar tegen hem. Heere, er leeft zoveel aan kwade begeerlijkheden in mijn hart. Maar dan maak je dat niet aan hem bekend, opdat hij die begeerten zal vervullen. Maar dan maak je die begeerten aan hem bekend, opdat de Heere ze zal wegnemen, zal wegbranden door de Heilige Geest. Verlos me ervan, dat kwade dat ik niet wil, Heere. O, neem het weg van me. Begeerten in alles staat er. Mag ik dan met alles tot een Heere komen? In alles gemeente. Ja, ook in die kleine dingetjes, ook in die kleinste dingen, bekend worden bij God. Ja, maar hoe wordt het dan bij God bekend? Want dominee, God is voor mijn gevoel vaak zo ver weg, dan kan ik hem niet vinden. En hoe moet ik het dan aan hem bekend maken? Dan loop ik veel liever naar een goede vriend op, dan zeg ik het liever tegen mijn man of tegen vader. Want die zijn veel dichterbij voor mijn waarneming. Hoe krijg ik mijn begeerte bij God bekendgemaakt? Wel nu, ik las zo mooi. Het gelovige gebed, dat is het voertuig om alle dingen, alle begeerten te brengen bij de horde der gebeden. Het gelovige gebed, dat is het karretje waar je alles op neer mag leggen, het voertuig. En zo komt het bij God en wordt het aan hem bekend. Mag ik eens vragen, heb u ook al zo'n gebedswagen? Tussen de hemel en de aarde, tussen jouw hart en tussen de troon van God. Gebedswagens. Waar je al je noden en je zorgen en al je vreugde en dankzeggingen op neer mag leggen. Om zo al je begeerte bekend te maken aan hem. Hoef ik dan niks voor hem te verbergen? Mag ik dan alles aan hem bekend maken? In alles? Hoe zou het kunnen? Ach, de Heere weet toch al lang alle dingen, zegt een ander. Waarom zou ik dan nog alles tegen hem moeten zeggen? Nou, niet omdat de Heere dat nodig heeft, want de Heere weet inderdaad alle dingen waar je mee loopt en waar je mee zit en waar je mee komt te zitten in de komende tijd tussen de biddag en tussen de dankdag. Deze tekst staat ook niet in de Bijbel omdat God die nodig heeft, maar die staat in de Bijbel omdat een volk wat zich vaak zo bezorgd maakt, het wel nodig heeft, de ware bidder en bidster heeft het nodig, opdat die afhankelijkheid van de Heere ervaren zal worden. Zonder mij kunt gij niets doen, maak het alles bekend door bidden en smeken met dankzegging bij God. Hij is een God die genadig uit de hoogte ziet, ook vanmiddag en de komende tijd, wie daar is op Urk, die op zijn bijstand wacht en die aan elk die hem verbijt, hem verwacht, trouwen houdt in der eeuwigheid. Er staat door bidden en smeken de Zohar zo bekend maken bij God in de binnenkamer. En wat is dan bidden, jongens en meisjes? Bidden is praten met God. Praten met God. Spreken tot God. Met eerbied. Bidden. Dat is je hart uitstorten voor hem. Stort voor hem uit uw ganse hart. En dat niet één keer, maar steeds weer. Het leven van een ware christen, dat is een gebedsleven. Eén lang gebed. Bidden. En smeken, dat staat erbij. En zeker, er kan afwisseling zijn, het ene moment bidden en het andere moment smeken. Smeken is inniger. Smeken is, o Heere, alstublieft. Smeken, daar zit nog iets meer in van die drang en van dat aanhouden. En toch zou ik ze ook samen willen nemen. Smekend bidden en biddend smeken. Zo hoort het te zijn. Ons bidden moet een smeekgebed zijn. Want smeken, dat geeft de onwaardigheid aan van de bidder. Om verhoring te krijgen, om geholpen te worden. Ik heb niet verdiend dat u naar me luistert, Heere. Maar ik smeek het u. Uit vrije gunst die eeuwig u bewoog. Kijk, de Heilige Geest, hebben we er vanmorgen iets over gezegd en gehoord. Die leert nou dat we nergens recht op hebben uit en van onszelf. Een rechte bidder zal dan ook met Daniel beleiden. Wij werpen onze smekingen niet neer op onze gerechtigheden. Maar die heeft geleerd door de Heilige Geest. We werpen ze neer op uw barmhartigheden die vele zijn. En in het ware smeken doet de Heilige Geest niet ontbreken een pleiten op de trouw van God en de goedheid van God. Je mag smeken ook vertalen met het indienen van een smeekschrift, een verzoekschrift. Zoals soms een misdadiger in de gevangenis al lang geleden veroordeeld is. En niet hoeft te verwachten dat hij ooit vrij zal komen, tenzij de koning vrijspraak geeft. En daarvoor dient dan zo'n misdadiger een smeekschrift in. Die dient hij in bij de koning, een verzoekschrift. Ik smeek u, majesteit, wees bewogen over mij. Zou u mij vrijheid willen geven? Dat is smeken. En dan voor die allerhoogste koning. Wat ben je gelukkig, hè? Als je zo'n leven mag kennen. Een smekend en biddend leven. Aan de troon van genade. Misschien is er wel iemand. Ik hoop het. Die zegt, dominee, ik durf niet. Tot God te komen. Ach. Dan wil ik iets noemen uit de Bijbel. Er was een man die durfde ook niet. Die tollenaar, hè, achter in de tempel. Die durfde, staat er, zelfs zijn ogen niet op te heffen naar omhoog. Hij sloeg ze naar beneden. En hij bad daarachter in die tempel. O God, wees mij zondaar genadig. En die tollenaar, die ging met de zegen naar huis. Die ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. In tegenstelling tot die fariseer. Door bidden en smeken. Met dankzegging. Ja, dat laatste hoort erbij. Bidden en danken, danken en bidden. Het gebed is het voornaamste stuk van de dankbaarheid, zegt de catechismus. Dan heb je ze ook samen, bidden en danken, danken en bidden. Zoals Paulus zegt, ik dank God in mijn gebeden. We hebben dus bij alle vragen en zorgen die we hebben, de Heere tegelijkertijd ook te danken voor al het goede. Maar vergeten we dat sneller. Die verbinding tussen bidden en danken wordt gemaakt door de Heilige Geest. Als zonder die dankzegging ben ik alleen maar vervuld met mezelf en met mijn eigen zorgen en noden. Ja, maar de nood moet maar eens groot zijn, dominee, dan kom je aan danken helemaal niet toe. Dan denk je daar niet aan, toch is het de eis. Dankt God in alles, schrijft Paulus aan de Thessalonicenzen. En hier zegt hij tot de Filippenzen, met dankzegging. Niet zo van, nou dat bungelt er nog eventjes achteraan, nee dat hoort er helemaal bij. Want al is de nood nog zo groot, ik onderschat het niet. Al dreig je in de kolken en in de golven te verzinken van de toren van God. Al is het water tot aan de lippen gekomen en gaat het er soms overheen. Toch is en blijft er nog reden om te danken. De Heere te danken. Alleen al het feit dat je te midden van al de ellenden en nog mag zijn. En nog in het leven gespaard bent gebleven. Geeft dat geen reden om de Heere te danken en te zeggen. Het zijn de goede tierenheden des Heeren. Dat we niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben genomen. Uw trouw is groot. Ze is alle morgens nieuw. En hoeveel te meer zal de dankzegging dan betamelijk zijn voor al degenen die met bewustheid mogen toegaan tot die troon der genade langs die verse en levende weg van het bloed van de Heer Jezus Christus. Dan is het waar wat ik las bij de voorbereiding van deze stof. Volk van God. Laat de deur klopper, laat de klopper maar al zingende en dankende op de genade deur bij God vallen. Want met dankzegging, dat is goed spreken van de Heer. Die mij verlost heeft en op welke ik hoop dat hij mij nog verlossen zal. Dan hou ik altijd stof over tot zijn lof en reden. Tot dankbaarheid, met dankzegging. Dat is bidden en smeken in de wetenschap, hij neigt zijn oor. Dat is bidden en smeken in de wetenschap, dat hij mij nog verlossen zal, met dankzegging. Dat is in die wetenschap, hij is de grote hoorder van het gebed. En daaruit spreekt dus ook dat vertrouwen van het geloof. Dat hij ook nu zal horen en verhoren. De Heere zal me op me smeken. Ik dank u alvast op voorhand ervoor, Heere, zegt het geloof. De Heere zal op mij smeken. Geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Want hij kan het doen als almachtige God. En hij wil het doen. Als een getrouwe vader in Christus. En in die dankzegging wordt het vertrouwen beleden en uitgesproken. Dat is nou dat zingende de klopper laten vallen van het gebed op de deur van de genade. Omdat je het weet, wie klopt, zal worden opengedaan. Heere, ik dank u alvast. Ik zeg al amen op mijn gebed. Ik heb het nog niet gekregen waar ik om vroeg. Maar mijn gebed, dat is amen zeggen, is veel zekerder van God verhoord dan dat ik zulks in mijn hart gevoel. Dat ik van hem begeer. Amen zeggen, dat wil zeggen, het is waar en zeker. Zo zingende de gebedsklopper te hanteren. Nee, dat wil niet zeggen dat die deur dan meteen open gaat. En dat de Heer meteen zegt, alsjeblieft, daar heb je het. Je vroeg erom, nou, meteen, alsjeblieft. U vraagt, wij geven. Nee, want soms moet je blijven kloppen. Dan wordt dat bidden, met bidden, wordt aanhoudend bidden. En dan wordt dat aanhoudend bidden, dat wordt smeken. En dat smeken, dat wordt een vurig smeken. En dan toch met dankzegging. Kijk, dan is het biddag en dankdag in één geschoven gemeente. Dan zit er geen tijd tussen. Heel veel maanden op Urk. Maar dan valt het samen, biddag en dankdag. Wie zomaar bidden door de Heilige Geest. En smeken en dankzeggen. Nou, wat heeft hij te verwachten? Je zou denken, nou dan gaat Paulus schrijven in vers 7. Die zal de begeerte die hij van God heeft begeerd ontvangen. Die zal krijgen waar hij om vroeg. Die zal ontvangen waar hij om bad. Maar dat staat er niet, want ik lees in vers 7. En de vrede Gods, onze laatste gedachte, de vrucht daaruit. Wat is nou het gevolg van dat niet bezorgd zijn, maar dat in alles de begeerten aan God bekendmaken met die drie dingen, bidden, smeken en dankzegging. Wat is het gevolg, wat is het antwoord op dat bidden, smeken en danken? Ik lees, de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dat is een moeilijk stukje, maar span je even in, gemeente. Om de zegen eruit te mogen ontvangen. God verhoort met vrede. O heerlijke. Vrede. Hij verhoort daarmee met zijn vrede. De vrede Gods. Dat wil zeggen de vrede van God. De vrede die van boven komt. De vrede die in hemzelf is, die rust die in God is, die ontvang ik dan. Vrede van God. Ik las zo mooi, vrede, dat wil niet zeggen, dat is geen afwezigheid van moeite, strijd en zorg, maar vrede van God, dat wil zeggen, de aanwezigheid van God. De Heere is bij me, ik zal niet vrezen. En om die vrede te kunnen ontvangen, ja, die is niet los verkrijgbaar. Dat werkt trouwens bij God nooit zo, hè. In de winkel kun je kopen wat je zelf wilt hebben. Oh, dat, ja. Zou u dat ook nog even willen pakken voor mij, mevrouw? Want dat kan ik ook nog wel gebruiken. In de winkel kun je de dingen loskrijgen. Maar in het koninkrijk Gods is niks los verkrijgbaar. Maar is alles met elkaar verbonden. En daarom is het alles of niets. En die vrede ontvangen, dat heeft ook alles te maken met vrede als zijnde verzoening met God. Want ik heb geen vrede. Vrede, vrede. Nee, ik leef in oorlog. Ja, ik ben opgestaan tegen God, mijn maker. Van nature leven wij allen met de wapens in de handen, opstandig, op voet van oorlog met de hemel. En daarom heb ik nodig eerst die vrede te ontvangen. Vrede met God. Hier staat vrede van God. Maar ik moet eerst krijgen vrede met God. Ik moet in een verzoende betrekking tot God komen te staan. Ik moet die vrede ontvangen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. De oorlog moet ten einde zijn. De witte vlag moet ik uitsteken. Vrede. In de weg van recht en gerechtigheid moet ik ontvangen. Ik heb vrede met God. Door het bloed en het kruis van Christus ontvangen. En vanuit die vrede met God, die verzoening met God, vrede met God, vloeit dan ook voort, vers 7, vrede van God. Vrede van God. En dan vloeit die vrede Gods in mijn ziel over. Dus die vrede waar Paulus over spreekt, mag je nu losmaken van Christus. Die wordt alleen gesmaakt in het ongeveinsd geloof. Mag ik eens vragen, heb u vrede met God? Vrede met God. En dan komt er ook zo mooi, ik denk aan dat kind van de Heere, wat inmiddels al lang is ontslapen en juicht boven bij de troon. Die zei zo vaak, vrede met God en dan ook vrede met mijn lot. Dat is alles wat hij doet, dat is goed. Vrede met God, vrede met mijn lot. En daar zie ik hoe de gebeden en smekingen met dankzeggingen opstijgen. Weet je nog dat gebedswagentje? Die stijgen op naar boven. En wat komt er dan terug? Dan komt er terug de vrede die afdaalt in mijn hart. In de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en rust. Ik heb toch vrede, en het stormt zo. Ik heb toch vrede. Vat je het? Ja, niet hier. Maar Paulus zegt, het is een vrede die alle verstand te boven gaat. Daar kan je niet bij, hè? Daar kan je niet bij. En daarom brengt de Heere die vrede in je hart. En ik hoor iemand het zeggen. Met deze vrede, dominee, ben ik tevreden. U ook? Want ze is beter dan een rijke oogst. En deze vrede, daar ben ik mee tevreden, want ze is beter. Ze is meer waard dan het fijnste goud op aard. Het is een vrede die alle verstand te boven gaat, is niet te verklaren, maar wel in je hart te ervaren. En, zo staat er bij die vrede, zal mijn hart en mijn zinnen bewaren in Christus Jezus. Dus ik word bewaard door die vrede van God. Allereerst mijn hart. Daaruit zijn de uitgangen van het leven. Het hart, dat is het centrum van mijn bestaan. En wat is dan dat moeilijke woordje dan, dominee? En de zinnen. Nou, de Bijbel met uitleg zegt zo mooi, dat zijn de gedachten. Dus mijn hart en mijn gedachten. Mijn hart en mijn gevoelens. Die worden bewaard. Door de vrede van God. En dan mag je het zo voorstellen. Dan staat die vrede bij de poort van mijn hart te waken. Om mij te bewaren. Waarvoor? Voor opstand. Om mij te bewaren voor moedeloosheid. Om mij te bewaren voor het vallen in verzoeking en verleiding. Die vrede die staat daar bij mijn hart en bij mijn gedachten en bij mijn gevoelens. En die vrede van God die bewaart me tegen alle gevaren die van buitenaf op mij afkomen. Maar ook gaat die vrede Gods mij vervullen van binnen. Want er dreigt ook gevaar van binnenuit. Ik moet ook vervuld worden met die vrede Gods. Ik moet bewaard worden in de kracht van God. Met de vrede van God in mijn hart. Zodat ik kan zeggen, weg bezorgdheid. In geen ding bezorgd. Want God de Heere regeert. Hij evenwel blijft mijn God en koning. Want de vrede Gods is in mij. De vrede zij en blijven in u. En de God des vredes is nabij. De vrede Gods is in mij. En de God des vredes is nabij. Wil je meer dan dat? Dat is toch alles gemeente? Zoveel te krijgen, hè? Vraag er maar om. Die vrede, dat is laatst. In Christus Jezus. Dus weer niet los verkrijgbaar. Maar alleen verbonden aan hem. Want wat zegt Paulus op een andere plek van de Heer Jezus? Hij is onze vrede. Buiten Christus word ik verteerd door angst en vrees. En is geen bewaring mogelijk van mijn hart en van mijn zinnen, van mijn gedachten. Maar in Christus word ik bewaard met de vrede Gods. En Petrus zegt dan, bewaard tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Want dan zal de vrede volkomen bloeien. En om zo de toekomst nou in te gaan, dat oude lied zegt, wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen. Die redt hij goddelijk, wonderbaar. Wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Paulus, ja, we schrijven wat we weten. Het is bevindelijk, hè? Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerte in alles doorbidden en smeken. Hij zat schrijven in de gevangenis. Met dankzegging, dat moeten wij de geest verlichten. En bestuurt zijn pen. Bekend worden bij God. En de vrede Gods, Filippenzen. Die alle verstand te boven gaat. Zal uw harten en uw zinnen bewaren. In Christus Jezus. Ken je dat leven? Ken je de God van dat leven als je God? Als dat niet zo is, ja, dan moet toch dat dit. Oh, alsjeblieft, wees dan bezorgd. Tegen alle mensen die onbekeerd zijn, moet ik zeggen vanmiddag, wees in één ding bezorgd. Namelijk, hoe kom ik met God verzoend? En ook voor die mensen, wijs ik op die troon van de genade, met die barmhartige hoge priester. Want de deur naar de troon is nog open. God wil de zondaars horen. Weet je niet te bidden gelijk het behoort? De geest wil het ons leren. Tot ere van deze Heere. Amen.